Wat eigenlijk mijn ideaalbeeld zou zijn, is dat we een virtueel expertisecentrum opzetten voor post-COVID. Dus voor mensen die restklachten hebben na COVID. En dat we daar ook digitaal toegang tot de zorg gaan regelen. Dat je via de middelen die er zijn, dat je via dat plein zowel als zorgverlener je informatie kan krijgen en intercollegiaal overleg kunt hebben. Maar ook voor de patiënten dat je snelle digitale toegang levert tot de zorg die nodig is.
Dat zijn de woorden van Michael Rutgers, algemeen directeur van het Longfonds. Hij vertelt over de lange termijn gevolgen die corona met zich mee lijkt te brengen en waar steeds meer over bekend wordt. Meneer Rutgers, hartelijk welkom.
Ja.
Kunt u misschien iets meer vertellen over het Longfonds en wat het Longfonds allemaal doet in Nederland?
Ja, leuk om met elkaar te praten. Ik vertel graag over wat het Longfonds doet. Het Longfonds is een patiëntenorganisatie en een goede doelenclub. En het goede doelendeel is eigenlijk te vertalen in dat we een maatschappelijke organisatie zijn die opkomt voor de belangen van mensen met longziekte. Mm-hmm. Voor de mensen die longziekte kunnen krijgen. Dus we gaan er niet alleen maar over mensen die 1,2 miljoen mensen die COPD, astma en zeldzame longziekte hebben. Maar ook proberen wij om te voorkomen dat andere Nederlanders longziekte krijgen. En dat is eigenlijk ook de schets voor onze hoofdaandachtsgebieden. Dat gaat over het voorkomen van longziekte. En dan vooral om te zorgen dat kinderen niet gaan roken. Mm-hmm. Samen met de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en nog 170 andere organisaties. Onder de titel Nederland Rookvrij of Rookvrije Generatie. Mm-hmm. We gaan over echte oplossingen voor mensen met longziekte. En dat echte oplossingen, dat gaat dan vooral over onderzoek. En het onderzoek richt zich op het voorkomen van astma en op het repareren van longen. En op andere dingen, maar dat zijn de twee hoofdstromen. En dan zijn we heel erg voor eigen regie voor mensen met longziekte. En eigen regie, zelfregie, dat gaat erover dat mensen met longziekte eigenlijk veel meer zelf aan het roer moeten komen staan van hun ziektemanagement, zeg maar. En dat ze daar door allerlei manieren veel dichterbij komen om zichzelf te managen. In plaats van door het zorgsysteem geduwd te worden. En natuurlijk is daar ondersteuning voor nodig. Maar wij willen de mensen met longziekte steeds meer helpen om hun eigen ziekte beter te begeleiden zelf. Want wij denken dat heel veel van wat zij meemaken, dat ze dat zelf beter, dat ze dat zelf in de hand hebben. Of dat zelf beter in de hand kunnen nemen. Dan gaat het over stoppen met roken, de medicatie goed nemen, bewegen. Dat soort dingen ligt natuurlijk eigenlijk in de handen van de mensen zelf. En
ja.
Dus wij streven daarnaar. En dat zijn eigenlijk de drie aandachtsgebieden waar wij vooral op werken.
Vanuit China begonnen in januari verhalen naar buiten te komen over een dodelijk nieuw virus. En toen dat virus in februari in Italië opdook, werd al snel duidelijk dat ook ons land de dans mogelijk niet zou ontspringen. Bij het Longfonds werden alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wat had de nieuwe ziekte COVID-19 voor mogelijke gevolgen voor longpatiënten?
Nou, we zagen natuurlijk langzaam het hier naartoe komen. Vanuit China naar via Italië, waar het natuurlijk, dat weet iedereen inmiddels, waar het natuurlijk vrij heftig aan toegegaan is. En rondom carnaval was er natuurlijk al sprake van dat dit problemen op ging leveren. Nou, de hele acute situatie is niet iets waar het Longfonds nou wel in de zin van wat betekent het voor mensen met bestaande longziekte, maar niet in de zin van wij moeten dit oplossen, daar zijn wij niet echt van. Want dat was natuurlijk in de handen van de gezondheidszorg zoals die is. Maar we hadden wel vrij snel in de gaten dat er, omdat die epidemie natuurlijk in China al in december speelde, dat een paar maanden na de acute fase, dat er nog op CT-scans van longen, dat er behoorlijk dramatische beelden te zien waren. Veel wit, zeg maar. Wat duidt op overblijvend littekenweefsel. En als er in longen littekenweefsel achterblijft, toen dachten wij, ja, dat kan natuurlijk wel betekenen dat mensen langer hier last van gaan krijgen dan alleen die acute fase. Mm. En toen hebben we eigenlijk al heel snel gedacht, we moeten deze mensen die COVID-19 hebben meegemaakt, of nou in het ziekenhuis vooral. De mensen die aan de beademing hebben gelegen natuurlijk sowieso, maar ook de mensen die zuurstof hebben gekregen, die op een andere manier in het ziekenhuis in de tweede lijn terecht zijn gekomen. Wij moeten die mensen opvangen en zorgen dat we in kaart brengen wat er nou eigenlijk met hen gebeurt na die acute fase. Dus we hadden dat al vrij snel gelaten en hebben eigenlijk begin maart al de stappen gezet voor een post-corona actieplan. En een onderdeel daarvan was om het corona-longplein op te zetten. En het corona-longplein is eigenlijk een soort van vergaarbak voor opvangbak voor mensen die met post-corona klachten te maken hadden.
In de eerste maanden lag de focus in de strijd tegen de nieuwe ziekte vooral op de sterfte. En dan met name onder ouderen. Maar gaandeweg wordt steeds meer duidelijk over de lange termijn gevolgen van corona en over de impact die de ziekte en de nasleep ervan op jongere patiënten heeft. Het Longfonds trok daarover recentelijk aan de bel.
Ja, dat was in een peiling die we gedaan hebben.
Ja.
Dat corona-longplein dat nam een enorme vlucht. En dat is ook een hele grote Facebookgroep van mensen die nog steeds met klachten zitten. En inderdaad, die enquête die wij gedaan hebben onder toen 1600 plus mensen. Dus dat is wel een geselecteerde groep. Hè. Dat gaat natuurlijk om de groep die bij dat corona-longplein terecht is gekomen. En dat zijn er ongeveer 40.000. En in die Facebookgroep met iets van 13.000. Dat zijn natuurlijk allemaal een zelfgeselecteerde groep. Mensen die zelf vinden dat ze er nog steeds problemen mee hebben. Met gevolgen van COVID. En binnen die groep heeft dan een deel die enquête ingevuld. En daarvan blijkt inderdaad dat 9 van de 10 mensen nog niet hun gewone activiteit van het dagelijks leven kunnen uitvoeren. Mensen hebben allerlei problemen van kortademigheid, benauwdheid, uithoudingsvermogen, pijn op de borst, noem maar op. En wij willen niet beweren dat dat voor iedereen geldt, maar wij zeggen dat er een groep is die daarmee te maken heeft gehad. Als er nu ongeveer 1 miljoen mensen een corona-infectie heeft doorgemaakt, dan denken wij dat ook als je dat extrapoleert uit de huidige huisartsenpraktijken, de meeste huisartsen hebben iets van 3 tot 5 patiënten met dit soort klachten in hun praktijk. Dus dan kan je ervan uitgaan dat nu op dit moment ongeveer 30.000 tot 40.000 mensen met dit soort klachten zitten. En die kunnen zich natuurlijk gaan herstellen. Dat weten we allemaal niet. En daarom willen we ze ook volgen, ook op dat plein. Dus al die mensen willen we volgen en zorgen dat het verloop van hun ziektebeeld, dat in kaart gebracht wordt. En dat we van daaruit ook beleid goed kunnen ontwikkelen. Dat we kunnen zorgen dat het ministerie doet wat het moet doen. Dat we ervoor kunnen zorgen dat de zorg en het onderzoek goed gericht wordt.
Ja, ik heb zelfs gelezen in buitenlandse bronnen dat longspecialisten ook zeggen van ja, de nasleep van corona en de longschade die daarmee wordt opgelopen, dat het in feite een nieuwe chronische longziekte kan betekenen. Dat is nog best wel een stevige bewering.
Ja, dat denken wij ook. We hebben eigenlijk al vrij snel heb ik zelf een naam verzonnen voor die ziekte, want ik dacht, ja, dat beestje moet gewoon een naam hebben. Nou, dat was een goede naam. We hadden de naam CALD verzonnen. Eerst zelfs COLD, Corona Obstructive Lung Disease. Nou, het was niet obstructive, dus het was niet dat de luchtwegen samenknepen. Dus toen hebben we er CALD van gemaakt, Corona of COVID Associated Lung Disease. Nou, nu blijkt dat er eigenlijk veel meer symptomen zijn dan alleen maar long gerelateerd. Dus nu heet het in de ontwikkelende zorgstandaard die nu ontwikkeld wordt, heet het CAS, Corona Associated Syndrome, omdat er zoveel symptomen zijn die terug te leiden zijn naar die oorspronkelijke COVID-infectie. Maar we zien inderdaad in die enquête dat meer dan 80% van de mensen die daarop gereageerd hebben, die is niet in het ziekenhuis geweest en heeft toch klachten.
Precies, en ik zag ook dat de gemiddelde leeftijd van die groep ook was 53, als ik me goed herinner.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wat mensen denken meestal bij coronapatiënten die een ernstige ziekteverloop hebben. Dat zijn toch vaak ouderen, maar dit gaat dus ook om een relatief jonge groep.
Ja, het gaat om een relatief jonge groep. En het gaat ook om een groep waar zelf, reporten natuurlijk, maar 1% last heeft van overgewicht. Dus het zijn heel vaak fitte mensen. Fitte mensen die toch te maken hebben met deze symptomen. En dat vinden wij heel opvallend. Hadden wij van tevoren niet gedacht dat juist die groep met die klachten zou blijven. We wisten wel dat die mensen in het ziekenhuis met blijvende klachten, of althans met een langer herstel te maken zouden
hebben. Ja.
Maar deze groep is eigenlijk door dat corona-longplein nieuw op de radar gekomen. En die mensen zijn ook bang dat ze, die klagen erover, dat ze tussen wal en schip terechtkomen. Want de zorg is daar niet op voorbereid. Er is geen betaaltitel bij de zorgverzekeraar om hen te helpen met paramedie, fysiotherapie, psychologie, diëtetiek. En die mensen moeten wel gaan trainen. Maar als je zo'n uitgeput lichaam gaat trainen en je stopt er geen eiwitten in, dan heeft training zoveel zin en dan duiken ze weer naar beneden. Dat horen we ook steeds. Dus er zijn allerlei klachten die nu niet in het zorgsysteem herkend zijn of erkend zijn. En daarom praten we ook met de minister en een stuurgroep daarover, van de instellingen die daar iets over te zeggen hebben, om te zorgen dat deze mensen niet tussen het wal en het schip terechtkomen.
Als ik het goed begrijp, dan is CAS, of COVID-Associated Syndrome, een nieuwe ziekte waar feitelijk nog geen duidelijke definitie van bestaat en die dus ook nog niet door de zorgverzekeraars vergoed kan worden. Dat kan natuurlijk voor veel problemen gaan zorgen bij al die ex-COVID-patiënten die soms met maandenlange klachten blijven zitten, terwijl ze officieel genezen heten te zijn. Wat kunt u daarover vertellen?
En je moet natuurlijk ook rekenen, het Zorginstituut, dat kent allerlei behandelingen toe, alleen maar als er bewijs is dat het werkt. Ja, dat is hier natuurlijk niet, want het is een nieuwe ziekte. Dus je moet een soort van tijdelijke regeling krijgen, waarmee deze mensen toch geholpen worden in de basisverzekering. Ze niet financiële drempels opgeworpen zien om hun herstel te bespoedigen. Want wat er anders gebeurt, is dat al die mensen naar de tweede lijn gaan. En dat wil niemand, want daar hoeven ze helemaal niet naartoe. Ze kunnen prima in de eerste lijn herstellen, maar dan moet het systeem er wel klaar voor zijn. Zowel de zorgverleners als de zorgverzekering. We weten nu bijvoorbeeld bij corona dat 30% van de mensen in onze enquête last hebben bijvoorbeeld van duizeligheid. Dat heeft natuurlijk niks met de longen te maken. Dat heeft te maken met het evenwichtsorgaan. En dat heeft te maken met vaatproblemen, met stolsels. En dat denk ik voor een aantal andere symptomen ook. Dus we zien problemen rond het hart. We zien problemen rond neurologische aspecten. Dat zijn allemaal dingen die niks met de longen te maken hebben, maar wel dat syndroom in kaart brengen. En ik moet met name zeggen dat het een zoektocht is. Hè. We zijn met z'n allen een ontdekkingsreis aan het doen in deze nieuwe ziekte. Wij willen graag dat de inbreng van de patiënten daarin leidend is, of van de mensen die hiermee te maken hebben, dat die leidend is voor het ontwikkelen van het zorgaanbod. Dus niet het aanbod moet leidend zijn, maar de vraag moet leidend zijn. En nu echt, niet voor de schijn, maar nu echt.
Het Longfonds besteedt ook veel aandacht aan research op het gebied van longziekten. En een van de ontwikkelingen op dit gebied zou best wel eens interessant kunnen zijn voor mensen die corona hebben gehad en met de gevolgen ervan kampen. Een Utrechtse vinding, de zogeheten minilong, kan onderzoek mogelijk maken naar het repareren van beschadigd longweefsel. Kunt u daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, het Accelerate-programma is ons programma waarmee we werkelijk twee aandachtsgebieden binnen het onderzoek willen accelereren. Dus groter dan alleen maar onze financiering, dus internationaal. Dat gaat over het voorkomen van astma en het gaat over het repareren van longweefsel. We hebben voor het repareren van longweefsel een grote internationale groep uitgenodigd om met ons samen te werken, onder leiding van professor Hans Klevers van het Hubrecht Laboratorium hier in Utrecht. Maar er zitten drie groepen in Amerika, één groep in Engeland en één groep in Nederland. Twee groepen in Nederland, sorry. Die groepen werken samen om de stappen te zetten. Ze zijn eigenlijk de beste longonderzoekers, longreparatieonderzoekers, regeneratieonderzoekers die we nu kennen. En die hebben we samengebracht op eigenlijk natuurlijk het onderwerp COPD en longweefselregeneratie. Maar het blijkt dus dat de organoïde, dat is de minilong, die organoïde, dat je die ook kan besmetten met COVID. En dat je, als je dat doet, dat je op die minilong heel goed medicatie kan testen. Dat je kan kijken of je dat virus eruit kan krijgen. En daar is Hans Klevers vooral mee bezig, met een aantal van die andere partijen binnen dat consortium. En dat ondersteunen we natuurlijk ook. We zijn met de Wellcome Trust bezig om te kijken of we daar financiering voor op tafel kunnen krijgen om te kijken hoe die minilong die besmet is met COVID, met COVID-19, om te kijken of we dat goed neer kunnen zetten, laten zetten, zodat daar voor later, voor verderop, ook die medicatie goed op getest kan worden. Dan hoeven we dat niet allemaal in mensen te testen meteen, maar dan kunnen we dat eerst op die minilongetjes testen. En dat is ook nu onderdeel van het Accelerate-programma, wat zich oorspronkelijk natuurlijk richtte op astma en COPD. Maar wij denken dat dat inderdaad op den duur zou kunnen helpen bij het ontwikkelen of het in ieder geval testen van therapieën voor COVID-19 in de meer acute fase. En dat is eigenlijk onze enige bemoeienis met die acute fase. Maar straks, kijk, je kan natuurlijk ook als dat littekenweefsel inderdaad in die longen blijft, dan kan je natuurlijk ook kijken of je daar iets mee kan vanuit longweefselregeneratie. En daar kijken we natuurlijk ook naar. Maar dat is, kijk, ik doe dat zelf natuurlijk niet. Ik ben voor de organisatie die dat min of meer coördineert, die dat initiatief neemt, die dat vanuit de patiënten probeert te volgen en die daar financieel sturend in is. Maar het gebeurt natuurlijk door dat consortium met mensen als Hans Klevers en de mensen in Amerika.
Misschien kunnen we afsluiten met, als u toch een kleine blik nog in de verdere toekomst werkt. Denkt u, welke lessen kunnen uit deze crisis uiteindelijk getrokken worden volgens u? En hoe ziet u zelf dat het allemaal verder zal gaan?
Ja, ik denk, wat een van de belangrijkste lessen waar ik steeds mee opkom, is dat blijkbaar e-health en digitaal met de mensen met patiënten in contact zijn, dat een enorme vlucht heeft genomen in deze tijd. En ik hoop van harte dat we niet teruggaan naar oud. En natuurlijk moeten we daarvoor zorgen dat de betaaltitels waarop specialisten en huisartsen hun patiënten begeleiden, dat die net zo goed vergoed worden als fysieke ontmoetingen. Maar ik denk dat het voor de patiënten cruciaal is om niet de hele tijd naar zo'n ziekenhuis te hoeven. Mensen willen zelf ook heel graag digitaal in contact zijn met hun arts. Wat eigenlijk mijn ideaalbeeld zou zijn, is dat we een virtueel expertisecentrum opzetten voor post-COVID. Dus voor mensen die restklachten hebben na COVID. En dat we daar ook digitaal toegang tot de zorg gaan regelen. Dat je via de middelen die er zijn, dat je via dat plein zowel als zorgverlener je informatie kan krijgen en intercollegiaal overleg kunt hebben. Maar je ook voor de patiënten dat je snelle digitale toegang levert tot de zorg die nodig is. En omdat het zo breed is, kan je daar dan ook makkelijker kiezen. En dan hoef je niet weer naar een gebouw, naar een persoon toe. Maar je kunt dan digitaal kiezen. En als je een neuroloog of een KNO-arts nodig hebt, dan is die digitaal beschikbaar. En als je een longarts nodig hebt, is die beschikbaar. Als je een huisarts of een fysiotherapeut of een psycholoog, dan is die digitaal toegankelijk. En natuurlijk zal een klein deeltje fysiek overblijven. Maar wat mij betreft gaan we via die groep die digitalisering van de zorg, die e-health implementatie accelereren en ervoor zorgen dat nu echt gebruikt gaat worden. En nogmaals, de voorwaarde is dat het financieel net zo beloond wordt als fysieke ontmoetingen. En dat gaan, denk ik, specialisten en andere zorgverleners, medisch specialisten en andere zorgverleners er ook wel in mee. Want we hebben het toch wel geleerd dat het toch wel heel erg makkelijk is om via beeldbellen een groot deel van de contacten met patiënten te regelen. En mijn vervolgdroom is dat ook voor astma en COPD gaat gebeuren. Want een beetje COPD-controle in de tweede lijn is natuurlijk echt helemaal niet nodig. Dat kan ook via beeldbellen. Dat kan ook via allerlei monitoring, via wearables. Dat laat LUMC nu al zien. Dus ik denk dat het kan en laten we dat dan ook vooral doen.
Ja, dat lijkt me een mooie en optimistische afsluiting. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw verhaal en voor uw tijd.
Graag gedaan.
Luisteraars, wij spraken met Michael Rutgers, de directeur van het Longfonds. Luister volgende keer weer naar een nieuwe uitzending van deze podcast. Dank u wel.